Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen en we lezen vanmorgen weer verder uit het boek Openbaring, waar we al een tijdje uit lezen. En we willen verder lezen waar we vorige week zijn gebleven. Vorige week lazen we Openbaring 6 en we lezen nu nog een laatste deel van hoofdstuk 6, maar ook heel hoofdstuk 7. Ter inleiding, Johannes die krijgt in het boek Openbaring een blik in de toekomst te zien, wat er staat te gebeuren in de wereld. En in hoofdstuk 6, wat we vorige week hebben gelezen, hebben we gezien dat dat niet mooi is. Allereerst, Johannes heeft allerlei afschrikwekkende beelden gezien van paarden die door de wereld gaan heen razen, waaraan ellende, oorlog en dood en honger verbonden zit. Dat heeft hij gezien en die donkere beelden zo door Openbaring heen, die kunnen je bij de keel grijpen. Hoe zit dat? Door die ellende, maar ook, zo lazen we vorige week ook, door het oordeel van God wat daar aanhangt aan die ellende. Dat kan je bij de keel grijpen. De laatste zin die we vorige week lazen, de laatste zin van hoofdstuk 6, is ook de vraag, wie kan bestaan in die ellende als die toorn van God komt? Nou, en in hoofdstuk 7 komt een antwoord op de vraag, wie kan bestaan als die ellende gaat gebeuren? En hoofdstuk 7 is even, lijkt het wel, een adempauze in alle ellende die getekend wordt. Het is een boodschap van hoop en van redding. Nou, daar hopen we wat hoop uit op te doen. Na het donkere van vorige week weer wat licht. We lezen met elkaar eerst nog het laatste deel van hoofdstuk 6 over het openen van het zesde zegel. En dan lezen we hoofdstuk 7. Dat willen we in twee delen weer doen. Omdat er zoveel beelden zijn, is het goed dat wat in te delen. Eerst lezen we hoofdstuk 6 vers 12 en dan tot hoofdstuk 7 vers 8. Dan zingen we Psalm 130 vers 2. En dan lezen we de rest van hoofdstuk 7 en dan zingen we Psalm 130 vers 3 en vers 4. Dat zijn woorden die hier ook wel bij aansluiten. Dus we beginnen nu te lezen Openbaring 6 vanaf vers 12. Daar lezen we eerst een dramabeeld. En ik zag, ik is Johannes, toen hij, het lam, Jezus, het zesde zegel opende en daar geschiedde een grote aardbeving. En de zon werd zwart als een harenzak en de maan werd geheel als bloed. En de sterren van de hemel vielen op de aarde zoals een vijgenboom zijn wintervijgen laat vallen wanneer hij door een harde wind geschud wordt. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold en alle bergen en eilanden werden van zijn plaats gerukt. En de koningen van de aarde en de grote en de overste over duizend en de rijke en de machtige en iedere slaaf en vrije, die verborgen zich in de holen en de rotsen van de bergen. En zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen, val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die gezeten is op de troon en voor de toorn van het lam, want de grote dag van hun toorn is gekomen. En wie kan bestaan? Daarna zag ik vier engelen staan aan de vier hoeken van de aarde die de vier winden van de aarde vasthielden, zodat er geen wind zou waaien over de aarde, of over de zee, of over enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang van de zon, die had het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tot de vier engelen aan wie gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen. En hij zei, breng geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. En ik hoorde het getal van hen die verzegeld waren. 144.000 waren verzegeld uit alle stammen van de kinderen van Israël. Uit de stam Juda, 12.000 verzegelden. Uit de stam Ruben, 12.000. Uit de stam Gad, 12.000. Uit de stam Aser, 12.000. Uit de stam Naftali, 12.000. Uit de stam Manasse, 12.000. Uit de stam Simeon, 12.000. Uit de stam Levi, 12.000. Uit de stam Issachar, 12.000. Uit de stam Zebulon, 12.000. Uit de stam Jozef, 12.000. En uit de stam Benjamin, 12.000 verzegelden, zag ik. Maar ziet het oordeel. Maar hij ziet ook, er wordt een groep gered. En daarna ziet hij nog meer. Vanaf vers 9. Daarna zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon. Uit alle volk en stammen en natieën en talen stonden voor de troon en voor het lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen. En zij riepen met luide stem en zeiden, de zaligheid is van onze God, die op de troon gezeten is en van het lam. En al de engelen stonden rondom de troon en de oudste en de vier dieren, en zij wierpen zich op hun aangezicht voor de troon en aanbaden God, zeggende, Amen, de lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de macht en de sterkte, zij onze God tot in alle eeuwigheden. Amen. En een van de oudsten antwoordde en zei tot mij, wie zijn deze die bekleed zijn met de witte gewaden? En van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem, mijn Heer, gij weet het. En hij zeide, deze zijn het, die komen uit de grote verdrukking en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn zij voor de troon van God en zij vereren hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon gezeten is, zal zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten. Ook zal de zon niet op hen vallen, nog enige hitte, want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar de waterbronnen van het leven. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. We willen gaan nadenken over die beelden die Johannes ziet. Dat beeld van oordeel over de schepping heen. Dat beeld van die twee groepen die gered worden, verzegeld. Een kleed gewassen in het bloed van het lam, daar willen we over nadenken. Daarna zingen we een lied uit op toonhoogte, lied 125. Groot is uw trouw, o Heer. Dat zien we hier in dit gedeelte, de trouw van God. En daarvan vers 1 en vers 2. Groot is uw trouw, lied 125. Gemeente van onze opgestane Heer, Jezus Christus. Om ergens te kunnen komen, om iets te bereiken, moet je vaak presteren. Moet je goed zijn, of slim, of knap, of mooi, of succesvol, of keihard werken, of creatief, of sociaal heel handig. Als je niets van dat hebt, dan als je niet presteert of als je niet iets bijzonders hebt, dan, nou ja, dan kom je niet snel ergens. En dat geldt voor je baan, voor functie, of voor een opleiding, of voor vriendschappen. Je moet opvallen. Je moet bijzonder zijn. Je moet geen grijze muis in de massa zijn, maar opvallen. Wat maakt jou nou bijzonder? Wat is jouw unique selling point? Zet die op je cv. Zet dat in voor richting een nieuwe functie. Werk bijzonder hard voor je opleiding. En dan kom je wel. Nou, dat is iets van alle tijden. Dat je iets bijzonders moet hebben ergens voor. Maar in deze tijd wordt het denk ik nog steeds belangrijker. Wat jou bijzonder maakt. Dat je dat laat zien aan heel de wereld. De sociale media spelen hierin denk ik een, een hele grote rol. Veel mensen maken van alles zichtbaar daarin, van zichzelf. Facebook of Twitter of Instagram, dat zijn vaak de bijzondere dingen die je daarin ziet. De bijzondere uitjes, de bijzondere ontmoetingen, een mooi succes. En als je dat wat volgt op die sociale media, en trouwens voor degene die daar niet mee verbonden zijn, dat kan ook gewoon gebeuren op verjaardagen. Daar hoor je vaak ook juist de bijzondere dingen van mensen voorbij komen. Maar goed, als je die bijzonderheden van mensen hoort of ziet, dan kan je zelf maar het idee krijgen, ja, daar moet ik ook in mee. Ik moet ook bijzonder zijn. Ik moet ook iets speciaals hebben, anders dan mis ik blijkbaar wat. Je kan meegenomen worden in die drive om bijzonder te zijn. Maar ja, vaak ben je dat helemaal niet, bedenk je. En dan kan het jezelf ook wat naar beneden brengen als je dat bijzondere van anderen wel ziet. Eerlijk gezegd kan ik dat zelf ook wel wat hebben. Ik volg wat mensen die werkzaam zijn in de kerk op Twitter. En daar lees je dan regelmatig over grote successen en leuke ideeën en originele initiatieven. En in een neerslachtige bui dan kan ik ook wel denken, ja, kom ik aan met mijn gewone werk in het dorp. Zonder grootse verhalen, zonder grootse groei, zonder bruisende nieuwe plannen. En ja, zo bijzonder ben ik nou ook weer niet. Dat kan gebeuren als je het succes van anderen ziet. Dat het jezelf naar beneden haalt. Hier gingen mijn gedachten wat naartoe van de week toen ik van die grote scharen las, die niemand tellen kon, die Johannes ziet. En die voor de troon van God en het Lam staan. En die hen aanbidden. Het gaat hier over redding in dit visioen van Johannes. En dat is mooi. Maar ja, het gaat wel over een hele specifieke groep die gered wordt. Eerst die 144.000 mensen. En dan die grote scharen. En ik dacht, ja, van die groepen mensen, daar kan je ook snel van denken. Zo, dat is bijzonder. Wauw. Maar ik kom daar nooit bij die groep. Dit zullen wel heel bijzondere mensen zijn. In witte kleren zijn ze Jezus aan het loven en het prijzen. Nou, dat bereik ik nooit. Ik loop maar in mijn eenvoudige kloffie hier rond. Kijk, die witte kleren, je proeft daar ergens in, dat maakt ze bijna heilig of zo. Die mensen, dat moeten wel een soort van geloofshelden zijn. Die iets heel bijzonders hebben gedaan voor God. En ja, die komen zo voor God te staan. Maar ja, dat heb ik niet zomaar. Daar ben ik niet bijzonder genoeg voor. Het pas met de jongeren tijdens de Bijbel Open avond nog over gehad. We hadden het over schuldig zijn. En ja, dat was wel gezamenlijk het idee. Ja, dat ben ik wel. Ik kom nooit zomaar zelf bij God. Dan moet ik wel eerst beter mijn best gaan doen, zeiden een paar. Ik hou me aan lang niet alles wat God allemaal zegt. Zo bijzonder ben ik niet. Ja, en u heeft dat misschien ook wel. Ja, als ik die mensen zo zie staan voor de troon. En ja, ik ken het evangelie van genade en van vergeving door Jezus Christus. Maar toch, als ik daar zo'n concreet beeld zie van Johannes, van mensen voor de troon van God. Nou, daar pas ik echt niet bij. Zou het echt zijn dat ik daar ook kom te staan? Nee, zoveel heb ik niet gedaan en dat verdien ik niet. Zo bijzonder ben ik niet. Als die gedachten in je rondgaan, of je nou jong bent of ouder, laat dan één ding helder zijn. Die mensen die daar staan in die witte kleding, dat zijn gewone mensen. Zoals jij en zoals ik. Dat zijn geen grote, bijzondere helden. Dat zijn niet de geloofshelden die allerlei grote dingen in het koninkrijk hebben bereikt. Dat zijn ook niet de martelaren of zo van toen die hun leven hebben gegeven om Jezus. Nee, het zijn gewone mensen zoals u, zoals jij, zoals ik. En die mensen die zijn daar gekomen voor de troon. Zo lazen we, die zijn daar gekomen. Niet om iets bijzonders vanuit zichzelf. Niet door een prestatie. Nee, die zijn er gekomen door iemand anders. Die mensen, die zijn er allemaal gekomen. Door Jezus. Zo zegt die oudste die wat toelichting geeft. Doordat zij hun gewaad, zegt hij, hebben gewassen in het bloed van Jezus. Daardoor staan zij daar. We gaan daar straks nog wat verder op in. Maar voor nu, niks bijzonders. Niks groots. Niks presteren. Alleen Jezus. En ieder mens die dat doet. Ieder mens die dat doet. Jezus volgt. En zich laat wassen door zijn bloed. Die komt daar te staan. Gered. Voor de troon van God. Nou, het is het evangelie van Jezus Christus in een notendop. Niks bijzonders, niks presteren. Alleen gebruik maken van het bijzondere van een ander. En dat is heerlijk bevrijdend in een tijd waarin dat bijzondere de standaard is. Ik schreef dit zo op en ik dacht, nou, er kan nu prima amen komen te staan. Het evangelie, dat is verkondigd. Maar ik doe het nog maar niet, want er is nog zoveel te zeggen over dit visioen. En daarom gaan we daar nog maar eens wat verder over kijken. Naar dat zegel bijvoorbeeld, de voorhoofden, wat is dat? En naar dat wassen in het bloed van het lam. Het is ook wel moeizame taal, een apart iets. Daar gaan we mee verder. Maar het evangelie hebben we alvast bij ons. Nou ja, over dat wassen. Daar ga ik meteen maar op door, want ja, dat is eigenlijk een heel mooi beeld. Het beeld van het wassen, om het grotere geheel van de visioenen die Johannes ziet, om die te kunnen pakken. Want eigenlijk wat Johannes in al die visioenen ziet, zoals in dat zesde zegel in Openbaring 6. Maar ook al eerder over die paarden waar we vorige week van hoorden en ook wat we verder zullen gaan lezen. Eigenlijk kun je zeggen, wat Johannes daarin ziet, dat is een groot wassen. Het gaat in Openbaring toe naar een nieuwe hemel en naar een nieuwe aarde. Het gaat toe naar de vernieuwing van de schepping. Daar loopt alles in Openbaring op uit. En die schepping, die was goed. Zo lezen we in de eerste verse van de Bijbel. De schepping was goed. Toen God de hemel en de aarde schiep, toen zag hij dat het goed was. Maar op een of andere manier, die we niet zo goed begrijpen, is de schepping niet meer goed. Is die geïnfecteerd met vuil, met afbraak en met de opstand van mensen tegen God en tegen elkaar. En dat moet van die schepping af, dat moet worden weggewassen, dat moet worden weggeblazen, dat vuil. En dat is wat Johannes ziet in die visioenen van ellende en van toorn van God. Dat is het schoonwassen van de schepping. Het vuil moet uit de schepping. Het oordeel gaat door de schepping. Het oordeel over wat kan blijven en wat niet kan blijven. Dat gebeurt in al die visioenen die Johannes ziet en gaat zien. Ook in dat zesde zegel wat we lazen. Je ziet daar dat alles op dramatische wijze ineenstort. De zon, de maan, de sterren, de bergen, eilanden. En dat is de verwijdering van het vuil van alles. Dat doet de toorn van God. Die verwijdert het vuil uit de schepping. Nou ja, dan is de reactie van allerlei mensen. Wie kan bestaan? In dat zesde hoofdstuk. Wie kan bestaan voor die toorn? Wie kan bestaan als God door zijn schepping heen gaat en een grote schoonmaak gaat houden? Nou, die mensen die dat vragen, die kunnen niet bestaan naar hun idee. Ze zeggen tegen de bergen en tegen de rotsen, kom maar over ons, verberg ons alsjeblieft, want wij redden het niet in die toorn. Het heeft iets van Adam en Eva die zich verschuilen in de hof als ze gegeten hebben van de verboden boom. Verschuilen zich achter de takken in de bosjes. Vlug weg. Wij kunnen voor God niet bestaan. Het heeft wellicht ook iets van je eigen gedachten. Ja, als God eens goed gaat kijken naar mijn leven. Als God nou zou komen vandaag met zijn oordeel. Kan dat niet goed gaan? Zo heb je misschien af en toe. Dat kan je verstikken, ook deze beelden überhaupt. Maar ook, hoe kom ik daar zelf doorheen? Ik zit af en toe zo te pielen en zo aan te modderen met mijn relatie. Met mijn tijd voor anderen. Met mijn tijd voor God. Met me bezig zijn met seksualiteit. Of met me veel te veel opgaan in mijn werk. Het gaat toch wel eens rond in je hoofd. Dat is toch niet alleen bij de mensen die ik wel eens spreek. Ja, misschien ook wel eerlijk gezegd, ik heb ook niet echt de drive om het allemaal te veranderen. Of ik zie het in ieder geval niet voor me, dat daar wat verandering in komt. Als ik God eens goed naar mij kijkt. Of naar ons mensen samen. De verhoudingen tussen arm en rijk die er zijn. Het is groot, maar wij zitten daar ook ergens. Of hoe we omgaan met Gods schepping. We verbruiken veel te veel. Om die schepping te kunnen laten bestaan. Wie kan bestaan als God de troep gaat opruimen in ons leven, in de wereld? Nou, die vraag, die is er dus aan het eind van hoofdstuk 6. Wie kan bestaan? En dan komt er even een rust, aan het begin van hoofdstuk 7. Komt er even een pauze in het oordeel. Johannes die ziet, er staan vier winden klaar. Om te gaan blazen aan de wereld, om verder schoon te blazen. Maar die worden door engelen in bedwang gehouden, die winden. En ze worden gemaand om even te stoppen. Breng geen schade toe aan de aarde, nog aan de zee, nog aan de bomen. Voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. Even pauze in het oordeel. Er moeten mensen gered gaan worden. Dat is ook alweer evangelie. Het oordeel gaat op pauze. Om mensen te redden, die 144.000, die scharen die niemand tellen kan, die worden gered. Wat een God die dit laat zeggen. Zijn schepping is stuk gemaakt door mensen deels. Maar dan nog heeft hij het geduld, eerst redden. Wauw. Onze God. Die is niet een afstandelijke despoot met een redeloze woede die alles maar vernietigt omdat het hem niet zint. Dat kan je nog zo wel eens overkomen als je Openbaring leest. Zeker als we nog verder gaan lezen. Wat voor God is dit die dat allemaal doet? Maar hier wordt duidelijk. Onze God is geen redeloze despoot. Hij is een betrokken schepper. Die gekwetst is. Die uit is op oordeel, op recht, op reiniging. Maar die ook uit is. Op redding. Goed, er worden dus mensen gered. Die 144.000, die grote schare. Maar ja, wie zijn dat eigenlijk? Het lijkt, als we het goed begrijpen, bij elkaar één groep te zijn. Een beetje van verschillende kanten bekeken door Johannes. Dezelfde mensen, alleen anders genoemd. Het zijn mensen met dat zegel. Dat is toch wel heel opvallend. Wat is dat, het zegel? Elders zien we dat het een zegel op een voorhoofd is. Hoe moeten we dat voor ons zien? En zegt dat ook nog iets voor ons? Nou ja, daar wil ik nu wat op verder gaan, op dat zegel. Allereerst daarover, zegel, dat woord daarvoor, dat doet denken aan een zegelring van toen. Dat misschien ook wel eens ergens gezien. Koningen en andere belangrijke mensen, die hadden een zegelring. En die ring met een figuur erin, die konden ze in een, nou ja, in een wasachtig goedje duwen. Dat droogde dan en dan ontstond er zo een zegel. En dat werd gedaan onder andere om te laten zien dat iets van jou was. Waar jouw zegel op stond, dat was van jou. Een eigendomsmerk was het. Het document. Dat is van mij. Daarnaast had het zegel ook iets van bescherming. Want, nou ja, dat misschien ook wel gehoord, werd gebruikt bij belangrijke documenten om het dicht te plakken met die zegel. En dan kon het niet zomaar geopend worden, want dan was dat zegel stuk. Dus het is bescherming en een eigendomskenmerk, dat zegel. Dus deze mensen zijn van mij, zegt God. Deze mensen zijn van mij. En ze worden beschermd. Nou ja, dat zien we al in dat ze door dat oordeel heen komen. En wat ook goed is om te weten, is dat dit zegel niet zomaar uit de lucht komt vallen. Net als veel beelden in Openbaring vindt ook dit beeld zichzelf terug in het Oude Testament. En wel in het profetenboek Ezechiël, daar lezen we ook over zegels die op voorhoofden worden geschreven. En ik wil u even daarmee naartoe nemen, naar Ezechiël. Het is even een sprong van Openbaring naar Ezechiël, maar dan gaan we ook begrijpen wat dat zegel precies zegt. Dat zegel in Ezechiël komt ook in een visioen naar voren. De profeet Ezechiël die ziet in een visioen van God dat er 6 gewapende mannen naar de stad Jeruzalem komen. En die 6 mannen die krijgen van God de opdracht om de stad Jeruzalem te vernietigen. Mannen, vrouwen en kinderen, iedereen moet gedood gaan worden als straf van God. Daar is ook weer veel over te zeggen, maar dat laten we nu even. Maar één van die 6 mannen, die is niet gewapend, maar die heeft een soort van schrijfkoker bij zich. Een schrijfvoorwerp. En tegen die man zegt God, ga jij eerst door de stad heen, voor die andere mannen, ga midden door Jeruzalem en maak een teken op hoofden van verschillende mensen. En tegen die andere gewapende mannen zegt God, die mensen met een teken, die moet je ontzien als je door de stad gaat. Dus eerst tekenen en dan het oordeel. Nou, dat lijkt heel erg op wat Johannes hier ook ziet. En wat goed om te weten is welke mensen in Ezechiël dat teken moeten krijgen. Want God zegt namelijk tegen die tekenaar, je moet zijn bij de mensen. En dan zegt hij letterlijk, die zuchten en kermen over al de gruwelen die in de stad worden bedreven. Die moeten dat zegel ontvangen. De mensen die zien dat in Jeruzalem veel verkeerds is. En die daar ook aan lijden. In Jeruzalem gebeurde toen veel verkeerds. Er was afgodendienst. Er werd ook vergeten om met armen om te gaan. En mensen die dat zagen en die zagen dat dat niet goed was, zoals God het bedoeld had, die, zegt God, die moeten gespaard worden. Nou ja, als we dat met een grote verbinding wat verbinden aan Openbaring en aan ons leven, dan zijn degenen die een zegel ontvangen, die mensen die zien dat de wereld zoals die nu is, niet klopt. Die inzien dat de wereld gewassen moet worden. Die inzien dat de wereld gered moet worden. Die inzien dat hun eigen leven gered moet worden. Dat zijn de mensen die een zegel ontvangen. Die inzien dat wij het zelf niet redden in deze wereld. En dat die stuk is en niet naar Gods bedoeling. Nou, in onze tijd is het heel lastig om met die gedachte te leven. Want over het verkeerde in de wereld, nu, dat wordt vaak wel gezien. Maar er wordt over het algemeen over gedacht, ja, wij mensen, wij krijgen dat zelf wel weer goed. De vrede, die krijgen wij vanzelf wel voor elkaar. Als wij maar democratieën gaan bouwen ergens, dan komt de vrede vanzelf wel. Nou ja, we zien in landen als Irak, waar we dat als westerse wereld geprobeerd hebben, dat dat niet lukt. En ook in eigen persoonlijke levens, als er iets van zonde is in leven, of als er gewoon iets verkeerds is in het leven van anderen, dan is er veelal de overtuiging, ja, weet je, dat komt door je verleden. Alles dat is te herleiden tot je verleden, tot je slechte jeugd, daarvan komt die criminaliteit. En als iedereen nou een goede opleiding heeft, en als iedereen nou scholing heeft, en als iedereen nou gewoon in veiligheid op de wereld opgroeit, dan gaat die slechtheid, dan gaat die zonde, dan gaat het vanzelf uit de wereld. Wij redden het als mensen zelf wel, als we dat maar goed organiseren met elkaar. Mensen die dat zegel hebben, die prikken daar finaal doorheen. Die zien in, ja, wij redden het niet zelf. Het is een puinhoop hier, het is niet naar Gods wil, alleen Hij kan het rechtzetten. Die mensen die daar staan in hun witte kleden en dat zegel, die weten dat zij alleen het lam nodig hebben voor hun heil. Voor het heil van de wereld. Die verzegelde mensen die zeggen alleen God kan ons nog hebben, helpen. Nou, samengevat, dat is het bijzondere van die mensen in die witte gewaden. Die zeggen, ik red het zelf niet. U, Heer, moet ons helpen. Bekende theoloog uit de 19e eeuw, theoloog Kolbrugge, die zei in een van zijn preken een keer, het evangelie stelt ons eigenlijk maar één vraag. God stelt ons eigenlijk maar één vraag in het evangelie. En dat is de vraag, bent u tevreden met mijn lam? Bent u tevreden met mijn lam? Ben je tevreden met Jezus? En daar klinkt in door. De enige vraag in het evangelie is, heb jij het lam nodig? Heb je het bloed van Jezus nodig om je schoon te wassen? Zie je in dat je in je kloffie loopt? Om die vraag gaat het rond geloven. Die vraag maakt het of dat zegel komt of niet. Heb je Jezus nodig? Of red je het zelf wel? Die vraag die komt naar je toe vanmorgen. Heb je Jezus nodig? Of red je het zelf wel? Zie alsjeblieft in dat je het zelf niet redt. Neem je toevlucht tot Jezus. Het lam dat voor ons geslacht is en dat de zonde van de wereld wegneemt. Zijn bloed vloeide voor die mensen die zo lopen aan te pielen af en toe en aan te modderen. Voor die mensen die de aarde overbelasten. Voor die mensen die het verschil tussen arm en rijk laten bestaan. Was je kleed in zijn bloed. Dan ben je veilig als Gods oordeel komt. Dan ben je onaantastbaar in al die verschrikkelijke beelden. Dan ben je eeuwig in goede handen. Ja, er zijn nog heel veel vragen te stellen over dit gedeelte. En ik doe dat. Tot slot wil ik er twee van die vragen nog noemen, even kort. Allereerst, die gedachte is misschien wel rondgegaan, ja, hoe zit het met dat precieze aantal wat genoemd wordt, die 144.000? Zijn het er nou echt precies 144.000 die gered zullen worden, dat er zo geteld wordt, nog één en dan kan het allemaal gaan gebeuren? Nee, de overgrote meerderheid van uitleggers denkt van niet. Getallen in Openbaring zijn altijd symbolen. En dat merk je hier ook. 12, die 12 stammen, dat is in de Bijbel een vol getal. Dan is er iets ronds, dan is er iets af. De 12 stammen, de 12 discipelen, de 12 apostelen. En het gaat hier om 12 keer 12. En dan ook nog eens een keer 1000. Dus het lijkt wel een soort van dubbele manier om de compleetheid van die groep uit te drukken. Gods werk is compleet. En natuurlijk klinkt ook Israël hierin mee, in dit getal. Die 12 stammen, dat is Israël. Die worden niet vergeten door God. Dat klinkt hier ook in mee. God blijft Israël als verbondsvolk trouw. Maar sinds Jezus gaat Israël wel samen op met het volk over de hele wereld die aan Jezus verbonden is. Dus je ziet hier het oude verbond en het nieuwe verbond. Even wat technisch gezegd, die gaan hier samen op. Die 144.000, het is de compleetheid van oud en nieuw die bij elkaar komen. Nou, en dan als tweede de vraag, ja, hoe zit dat met dat teken? We hebben het daar wat over gehad. Maar zal dat teken echt letterlijk, vlak voor de komst van Jezus, weer terug, zal dat echt letterlijk een teken op ons voorhoofd worden? In bekende boekenseries die naar aanleiding van Openbaring zijn geschreven, komt dat wel naar voren, dat iedereen een zichtbaar teken echt ontvangt. Nou ja, als we kijken naar Ezechiël, daar is dat teken niet letterlijk gekomen. Ezechiël kreeg in dat visioen 6 mannen die Jeruzalem overvielen. Nou ja, dat is gebeurd, maar niet door 6 mannen, maar door een heel leger. Symbolisch. En ook dat teken, dat is niet letterlijk gezien. Een visioen, dat staat niet meteen gelijk aan de realiteit. Het zijn beelden die iets willen zeggen en hier iets van redding. Dus dat teken, ook dan denk ik, nee, niet letterlijk, maar dat symbool, dat is van een mens die weet dat hij Jezus nodig heeft. Maar goed, eerlijk gezegd, deze vragen, dat zijn maar bijzaken. De belangrijkste boodschap uit dit visioen is, er komt een oordeel van God aan. Wees gewaarschuwd. Maar er is redding in Jezus. En als je aan hem vasthoudt, dan kom je door dat oordeel, door die verdrukking heen. En, maar daar gaan we het nog veel later ook over hebben, dan staat er een mooie toekomst te wachten. Zonder honger, zonder dorst, zonder hitte en zonder tranen. Alvast een glimp van Openbaring 20 en 21. Boodschap is, hou je vast aan Jezus. Dan zul je door het oordeel heen daar uitkomen. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.